Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik zag ergens bij een kerk een groot spandoek hangen. De kerk stond naast een supermarkt en op het spandoek stond: welk feest viert u met kerst? En zo'n spandoek is natuurlijk bedoeld om even stil te staan en erbij na te denken: wat doen wij eigenlijk als wij het kerstfeest vieren? Blijkbaar kun je met kerst heel wat verschillende feesten of op heel veel verschillende manieren het feest vieren. Kerst is het feest van de gezelligheid, van de familie. Heel veel mensen zijn er vanmiddag niet omdat ze op familiebezoek zijn, misschien wel. Het is het feest van goed zijn voor elkaar, van vrede, van licht in de donkere wereld. Welk vers feest vieren wij met kerst vanmiddag? Ik zou het zo willen zeggen: wij vieren als kerk, als christelijke gemeente, met kerst het feest van Immanuel. Je zou dat hele evangelie van kerst kunnen samenvatten in dat ene woordje: Immanuel. Matthäus vertelt dat het kind dat geboren wordt een naam krijgt. En als u goed heeft meegelezen, dan ziet u dat in Matthäus eigenlijk het kind twee namen krijgt. Jozef wil, kom ik zo op, wil Maria verlaten. En dan komt de engel en die zegt tegen hem: je moet het kind dat geboren zal worden de naam Jezus geven. Jezus, zo hebben wij dit kind leren kennen. Een gangbare naam in die tijd. In de Bijbel kom je de naam Jezus ook een paar keer tegen. Jezus Barabbas of Jezus die Justus wordt genoemd. Maar even verder ook in het citaat wat uit het Oude Testament wordt aangehaald, staat ook dat hij de naam Immanuel moet geven. En het bijzondere van deze twee namen is dat ze niet door Jozef en Maria zelf bedacht zijn, maar dat ze door de engel worden aangereikt. En dat is natuurlijk wel anders dan bij ons, want als je zwanger bent, dan denk je samen na over de naam van het kind. Hoe zullen we het gaan noemen? Als je nog niet weet van de echo of de jongen of meisjes, dan ga je op zoek, zorg je dat je twee soorten namen hebt. En het is altijd wel interessant om te horen hoe mensen nou bij hun naam van een kind komen. Soms zomaar door te googlen of door te vernoemen. Maar hier is dat dus anders. Jozef en Marie hebben niet zoveel keuze. Krijgen de naam vanuit de hemel als het ware aangereikt. Jezus moet hij heten en Immanuel. En het is eigenlijk best wel bijzonder dat Jozef hemels bezoek krijgt. Matthäus vertelt dat er een engel naar hem toe komt met die boodschap. Engelen, dat zijn boodschappers van de Heere God. Die kunnen in menselijke gedaante verschijnen, maar heel vaak gebruiken ze ook dromen om een bepaalde boodschap te geven. Hier krijgt Jozef van de engel een opdracht en een boodschap. Een boodschap en een opdracht. Eerst iets over de opdracht. Jozef krijgt van de engel de opdracht om het kind dat geboren gaat worden zelf een naam te geven. U zult hem de naam Jezus geven. God wil dat Jozef, dat kind dat geboren zal worden, erkend als zijn eigen kind. Hij, zo wordt hij aangesproken in vers 20, is de zoon van David. Hij staat in de lijn van koning David, die eeuwenoude lijn. En God vraagt aan Jozef of hij dat kind ook wil erkennen als zijn eigen kind. Ondanks dat hij niet de biologische vader is. En dat is belangrijk, Matthäus geeft dat aan, dat de geboorte van de Heer Jezus dus het antwoord, de vervulling is op al die oude profetieën van vroeger. Dat er niet een heerser uit de troon van David zou ontbreken. God is die belofte niet vergeten en die vraagt aan Jozef om dat kind ook als zijn kind te erkennen. En daar zit nu juist ook precies het probleem. Want Jozef is niet om zo te zeggen de biologische vader, de verwekker van het kind. Zijn verloofde, Maria, is zwanger geraakt. En staat zo in vers 18 dat Jozef met Maria in ondertrouw was. Nou, dat is het woordje wat wij nog wel van vroeger kenden: verloven, verloving. En veel meer dan dat bij ons het geval is, was dat in de tijd van de Jezus, in het Joodse volk, had de verloving ook echt juridische status. Als dat was afgesproken, dat je samen ging trouwen en je ging verloven, dan was er maar één manier waarop je dat ongedaan kon maken. En dat was door middel van een echtscheidingsbrief. Ondertrouw gold, juridisch gezien in die tijd, hetzelfde als een huwelijk. Twee mensen waren voor elkaar bestemd. En dat zie je ook in dit gedeelte, vers 20, dat de engel tegen Jozef zegt, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw. En later spreekt hij zelf nog een keer over mijn vrouw. Ondertrouw had dus eigenlijk dezelfde juridische status als een huwelijk. En dat kon alleen door echtscheiding ongedaan worden. Ongedaan gemaakt worden. En het was in de Joodse traditie dan zo, dat als dat afgesproken was en je was met elkaar in ondertrouw, je was met elkaar verloofd, dat de vrouw bij de ouders bleef wonen tot het moment van de bruiloft. En had de man de tijd om een huis te bouwen en alles in orde te maken. En dan op het moment van de bruiloft, dan ging hij zijn bruid halen en dan trokken ze samen in. Maar ja, de vrouw waarmee hij verloofd is, is zwanger geraakt. En dat roept natuurlijk heel veel speculaties op. De mensen in het dorp praten erover. Heb je het gezien? Moet je haar buik zien? Zou ze... Had je nu gedacht van zo'n vrouw meisje? Jozef is niet de vader. Hoe kan ze nou zwanger geraakt zijn? En er wordt heel wat geroddeld in het dorp. En ja, wat moet Jozef doen? Er waren twee opties in die tijd. Als je verloofd was met iemand en je vrouw raakte niet door jouw toedoen zwanger, dan kon je het op een rechtszaak laten aankomen. Dat was optie 1. Of je kon, dat was optie 2, er zelf van doorgaan. Dan gaf je aan je toekomstige vrouw een echtscheidingsbrief en dan verliet je haar. En dat staat hier, dat Jozef voor optie 2 kiest. Hij wilde haar niet in het openbaar te schande maken. Hij wilde het niet op een rechtszaak laten aankomen, maar in stilte vertrekken. En Matthäus vertelt dat Jozef dat deed omdat hij, zo staat het er, omdat hij rechtvaardig was. En dat is wel bijbeltaal. Een rechtvaardig in die tijd, in het Hebreeuws een tzaddik, is iemand die nauw gezet met de Heere leeft, die de woorden van de Torah praktijk brengt, die met het woord van God leeft. Die, een tzaddik is een vrome Jood, die echt met de Heere leeft. En juist daarom wilde Jozef er stilletjes van doorgaan. Als hij dat nu zou doen, dan zou hij denken, zou iedereen denken dat hij haar met een kind liet zitten, dan zou hij zelf de schande op zich nemen. En is er een gedachte mee bezig om er op zo'n manier een stille aftocht van te maken? Maar nee, zegt God, jij moet, Maria, als je vrouw nemen en dat kind moet je erkennen als je eigen kind. U merkt natuurlijk wel, als u deze dagen iets meer van het kerstevangelie heeft gehoord, dat de beschrijving van Matthäus zo heel anders is dan het vertrouwde Lucas-evangelie. Er wordt niets verteld over een reis naar Bethlehem, over een stal, over herders. Niet over Maria die hoogzwanger op haar ezel zit en in Bethlehem een plekje zoekt. Het nachtverblijf van de stad uiteindelijk bevalt. Matthäus vertelt er allemaal niets over. Lucas vertelt het vanuit het perspectief van Maria. En Matthäus hier helemaal vanuit het perspectief van Jozef. Jozef moet als de zoon van David dit kind erkennen als zijn eigen kind. En dat zal Jozef als tzaddik, als rechtgeaarde Jood wel geduizeld hebben, denk ik. Hoe kan het? Hoe kan het dat Maria zwanger is geworden en de engel zegt nog ook dat ze zwanger is geworden door toedoen van de Heilige Geest? Ja, en als een Jood dat hoort, denk anders dan bij ons, als je de Torah kent, dan weet je dat het boek Genesis inderdaad zo begint, dat de Geest van God zweefde over de wateren, dat de Geest van God de kosmos en de mensen in aanzijn riep. De geest die dode leven, mensen levend maakt. Die geest die overschaduwde Maria. Zodat een nieuw leven werd geschapen. Op een bijzondere manier. die ook moeilijk te begrijpen valt, heeft God een nieuw begin gemaakt. En weet u, het feit dat Matthäus dat nu zo vertelt, dat het op deze manier is gegaan door toedoen van de Heilige Geest. Het is een mysterie, we kunnen dat wetenschappelijk ook helemaal niet in onze vingers krijgen. Dat Matthäus dat vertelt, heeft wel een reden. Want het is vermoedelijk als hij zijn evangelie schrijft in het jaar 70, in de periode daarvoor waren heel wat discussies, heel wat kwade stemmen geweest over de geboorte van de Heer Jezus. Want hij was natuurlijk groter geworden. Hij was op een gegeven moment op zijn 30ste gaan onderwijzen. Heel wat in beweging gezet. Maar hij heeft ook altijd, als hij de boodschap van het evangelie bracht, als hij mensen in het reinen bracht met de Heere God, als hij mensen bevrijdde of genas. Heer Jezus heeft ook altijd veel weerstand opgeroepen bij de mensen. Zeker ook bij de orthodoxe Joden. Zeker ook bij de Farizeeën. En ze hebben er alles aan gedaan om hem zwart te maken. En een van de verwijten was deze. Johannes 8, vers 41, kun je dat lezen. Als de Heer Jezus een discussiegesprek heeft met die Farizeeën, dan zeggen ze tegen hem, ja, maar wij zijn niet uit hoererij geboren. Zomaar een klein zinnetje. In een discussiegesprek met de Farizeeën. Wij zijn niet uit hoererij geboren, met andere woorden. Jezus, je staat daar nu wel, maar jouw afkomst, dat begin, dat was maar een beetje zo-zo. Verwijt naar de bijzondere geboorte van de Heer Jezus. De mensen hebben geprobeerd zijn boodschap van zich af te werpen, wijzend op dat bijzondere begin. Dat kon niet, dat paste niet in menselijke kaders. En Matthäus, denk ik daarom, begint zijn evangelie met het geslachtsregister. En ook met dit verhaal over de geboorte van de Heer Jezus, over dat bezoek van de engel. En de verwijzing naar de Heilige Geest om in te gaan op die kritiek. Te zeggen van, ja maar wacht. Het is niet zomaar een kind, maar God de Heilige Geest heeft dit kind tot leven gewekt. De moederschoot van Maria. En of je dat nou gelooft of niet, of je dat aanvaardt, dat is uiteindelijk een zaak van geloof en van het hart. Maar voor Matthäus en vele anderen is het duidelijk. God heeft met de Heer Jezus een nieuw begin gemaakt. God de Geest. Maria overschaduwt. En God vraagt aan Jozef om dat kind als zijn kind te erkennen. Dat was de opdracht. Maar nu de boodschap. Nu gaan we wat meer op de inhoud in. Want de engel zegt nog iets. Dat kind wat hij moet erkennen, moet ook een naam meekrijgen. Twee namen. De naam Jezus en de naam Immanuel. En over die eerste naam zal ik vanmiddag wat kort zijn. Daar heb ik een keer eerder over gepreekt. Daar heb ik uitgelegd dat die naam Jezus in het Grieks eigenlijk geen betekenis heeft, maar dat de Hebreeuwse naam Yeshua of Joshua is. Dat kind dat geboren is, de redder van de wereld, heeft als Hebreeuwse naam Yeshua of Joshua gekregen. En elke Jood wist wat dat betekende. God redt. En ze dachten terug aan het begin. Want Joshua was het die het volk, nadat het bevrijd was uit Egypte, het beloofde land mocht binnenbrengen. Het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. En zo maakt God een nieuw begin. En Jezus geeft hem de naam Joshua, met andere woorden. Hij zal jullie bevrijden uit de slavernij van de zonde. Hij zal jullie brengen in het beloofde land. Hij zal jullie zalig maken van je zonde. Hij zal je redden, bevrijden van de macht die de zonde heeft in je leven. Joshua, Jezus. Matthäus zegt dat ook. Want je zult hem de naam Jezus, Joshua, geven. God redt, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Want de zonde van egoïsme, van ongehoorzaamheid is toch bij uitstek dat wat naar God toe in de weg staat. Jezus is gekomen om dat wat meer kapot maakt dan ons lief is, om dat aan te pakken. Om vrede te brengen. Met God. Jezus is gekomen om de zonde te verzoenen. En ons in het reinen met God te brengen. Zodat er vrede komt. Vrede met God en vrede onderling. Welk feest vier je met kerst? Je kunt het kerstfeest eigenlijk niet echt vieren als je je door Jezus niet laat redden van je zonde. Dat zegt Matthäus, dat zegt de engel. En daarom is Jezus geboren. En steekt hij ook nu je hand naar je uit. Pak een beet. Zoals dominee Batenburg zei gisteravond, dat is een serious request. Jezus steekt de hand naar je uit. Pak die hand in geloof. Laten wij ook vanmiddag die hand in geloof aanpakken. En laten we de Heere God danken voor de geboorte van Jozua. Want zonder Jezus ben je nergens. En met Jezus heb je alles. Maar nu die andere naam. Immanuel. Dat is de tweede naam die de Heer Jezus krijgt. En het bijzondere is dat die engel wel zegt tegen Jozef dat hij het kind ook de naam Immanuel moet geven, maar dat Jezus zelf die naam nooit heeft gedragen. Jezus is zijn roepnaam geweest, maar nergens wordt hij in de schrift Immanuel genoemd dan hier in de profetie. Niemand heeft ooit gezegd, daar loopt Immanuel. Nee, daar gaat Jezus, die de Heere is. Waarom is dat? Nou, ik denk dat die naam Immanuel meer iets zegt over zijn bediening, over zijn leven. Over waarvoor die is gekomen. Want de geboorte van Jezus betekent dat God mens wordt, dat hij onder de mensen komt. Die naam Immanuel is dus een aanduiding voor wat er met kerst gebeurt. Dat God komt wonen onder zijn volk, te midden van ons. Hij wordt gelijk aan ons. En weet je, dat was wat God had beloofd. Die oude profetie van Zacharia sprak er al over. Dat heidense mensen, Joodse mensen zullen navolgen. We hebben gehoord dat God met je is. En het was bij uitstek de profetie voor de Messiaanse tijd. Ezekiel 34. Dan zullen ze weten dat ik God ben, dat ik met jullie ben. Dat jullie mijn volk zijn, zegt God tegen Israël. In de geboorte van Jezus vervult God al die oude beloften. En ik vind het zo mooi dat aan het begin van de Matthäus-evangelie staat. Immanuel, God met ons. En dat het ook de laatste woorden zijn van datzelfde evangelie. Misschien weet u dat wel. Matthäus 28, het laatste hoofdstuk. Als de Heer Jezus weer terugkeert naar de hemel, dan zegt hij, ik ben met u alle dagen. Immanuel, God is met je. God is met ons. Dus de rode draad, het evangelie van Matthäus, eigenlijk de rode draad in de schrift. Jozef wordt herinnerd aan die oude profetie van Jesaja 7, de profetie van Immanuel. Daar wil ik even nog met u naar kijken, want het is wel bijzonder. Dat als de Heer Jezus geboren gaat worden, dat de engel dat in het perspectief zet van die oude profetie uit Jesaja 7. De profetie van Immanuel, want even terug in de tijd, het is een ingewikkelde tijd. Het land ligt zowat in puin. En de koning van het 10-stammenrijk, Pekach, en de koning van Syrië, Rezin, hebben samen een verbond gesloten. Ze willen in opstand komen tegen het machtige rijk Assyrië, verder nog in het noorden. Maar ze beseffen dat ze nog klein van kracht zijn en ze willen dat de koning van Juda van het 2-stammenrijk zich bij hen aansluit, Agas. En zodat ze samen een coalitie kunnen vormen tegen het grote rijk van Assyrië. Maar Agas aarzelt. Hij durft het niet eigenlijk, vindt het te gevaarlijk. En dan worden de koning van Syrië en de koning van het Noordrijk Israël worden boos. Ze besluiten om oorlog te voeren tegen Agas, tegen Juda. En als hij dan dat bericht krijgt dat die legers naar Jeruzalem optrekken, naar het zuidelijk rijk, dan wordt hij radeloos. Dan slaat de schrik in zijn hart. Hij weet even niet waar hij het zoeken moet. Zo bang is hij. Lees in het begin van hoofdstuk 7. En dan komt de Heere God via de profeet Jesaja naar Agas toe. Zegt: Agas, vrees niet. God zal niet toestaan dat je onder de voet wordt gelopen. Vertrouw op God. Doe wat hij van je vraagt. Dan zal hij je beschermen. En dan mag Agas zelfs een teken vragen, een soort bewijs. Vraag, zegt de Heere God, maar een teken in de hemel, beneden op aarde. Dat maakt niet uit. Vraag maar een teken en dan zal ik je laten zien wat ik zeg waar is. Maar Agas doet dat niet. Hij wil het niet. Maar God geeft toch een teken. Er zal een kind geboren worden dat draagt de naam Immanuel, God met ons. Met andere woorden, Agas, wat er ook gaat gebeuren, ik zal beloven bij je te zijn, bij het volk. Maar Agas wil dat teken aan God niet vragen. God geeft hem een aanbod, maar die gaat er niet op in. Heel vroom zegt hij, ik wil de Heere niet verzoeken om een teken. De dwaas. Als je dat verhaal, die profetie op je laat inwerken, wat is die Agas toch een sukkel. Als de Heere God je een teken geeft, belooft iets te zullen geven, dan pak je dat toch met beide handen aan. Maar dat doet hij niet. Of zouden wij soms een beetje op Agas lijken? Zouden wij wat de Heere God belooft wel dan met beide handen aanpakken? Agas doet het niet, want hij wil niet dat de Heere God zich met zijn zaakjes bemoeit. Hij wil de dingen niet uit handen geven. Hij besluit de weg van de diplomatie en de wapens te gaan. Hij zoekt achter die andere koningen. Wil hij een bondgenootschap met Assyrië sluiten. Maar de tragiek is dat hij en Juda door datzelfde Assyrië onder de voet wordt gelopen. En dan is het over en uit. God kwam naar hem toe. Hij zette de deur van de hoop wagenwijd voor Agas en het volk open. Maar Agas gaat door die deur niet naar binnen. En dat is aangrijpend, want het loopt helemaal verkeerd af. Dat teken dat God geeft, dat ergens aan het hof, of in de omgeving van Agas, een vrouw een kind zal krijgen, dat de naam Immanuel krijgt als een bewijs van de genade van God. Agas vraagt geen teken, maar God geeft toch een teken. Hij zegt, ik zal er zijn. Ook voor jullie. Hij kent het hart van Agas, hij weet dat er allerlei dingen mis zijn in het volk, maar God geeft toch een belofte. En dat is bijzonder. God is zo trouw dat hij te midden van ongeloof en zonde toch bij zijn volk wil blijven. Ik zal er zijn. Immanuel. Immanuel, broeders en zusters, zou je kunnen zeggen, dat is het evangelie in een notendop. Het is een ingewikkelde tijd. Chaotisch in het land. Het is een hele donkere tijd en dan geeft God een belofte. Immanuel. Ik zal met jullie zijn. Als er geen hoop is. En dat moet u vasthouden. Dat is de achtergrond van die profetie. Dat woord Immanuel is een woord, een evangeliewoord voor een donkere tijd. Als er misschien van alles wel in uw of jouw leven niet op orde is. Of als u in een tijd zit dat u geen hoop heeft, dat de dingen heel anders lopen in uw leven. Dan is dat een woord om te spellen. Immanuel, God met ons. En soms zijn er van die kleine dingen die je daarbij kunnen helpen. Ik heb zelf in mijn portemonnee zo'n creditkaartje zitten. En op zo'n creditkaartje, of ja, zo'n plastic kaartje, staat bijbeltekst. Staat een lied, je hebt verschillende. U bent de rots. U bent Immanuel. En dat herinnert je eraan in allerlei situaties van je leven, dat die belofte van God, dat je daarop aan kunt. Zomaar een herinnering. Immanuel, God met ons. Nee, dat zeg ik fout. Immanuel betekent niet God met ons. eigenlijk geen juiste vertaling. Ik wil u dat vanmiddag maar gewoon even uitleggen. Het Hebreeuws, Immanuel is Hebreeuws. Het Hebreeuws kent twee soorten zinnen. Zinnen met een werkwoord en zinnen zonder een werkwoord. En zinnen zonder een werkwoord, dat zijn nominale zinnen, moet je het werkwoord zelf aanvullen. Ik zal een voorbeeld geven, Psalm 23. De Heere is mijn herder. Het woordje is in het Hebreeuws ontbreekt. Er staat in het Hebreeuws, de Heere, mijn herder. En als je dat gaat vertalen, dan moet je het woordje is aanvullen. Maar het werkwoord staat er niet. Er staat de Heere Adonai Roi. De Heere, mijn herder. Maar dat mag je dan vertalen, de Heere is mijn herder. Maar dat is wel belangrijk, want in het Hebreeuws kan je de volgorde wisselen. Als de dichter van Psalm 23 zegt, de Heere is mijn herder, dan bedoelt hij te zeggen, er zijn andere herders, maar voor mij is de Heere mijn herder. Maar hij had het ook om kunnen draaien. Mijn herder is de Heere. Dan lag er een ander accent. Van de Heere God wordt gezegd dat hij de rots is, dat hij verlosser is. Hij is mijn herder. Het Hebreeuws kan dus wisselen door dingen als eerste te noemen, krijgt het meer nadruk, meer accent. En dat is hier ook het geval. Immanuel, dat is een zinnetje zonder werkwoord. Twee woordjes, een lidwoord. De suffix, maar dat is technisch. En het woordje Immanuel, dat is een zinnetje in het Hebreeuws. Moet je zelf het werkwoord aanvullen. En het valt wel op dat het woordje eel, God, achteraan staat. Je hebt in het Hebreeuws ook namen waarop het voorop staat. U kent misschien wel Elimelech. Elimelech. Mijn God is koning. Maar hier staat eel niet voorop, maar achterop. Immanuel. Is dat zinnetje in het Hebreeuws? Immanuel krijgt nadruk. En dat moet je dan zo vertalen. Met ons is God. En weet u, dat geeft aan die naam Immanuel een bijzondere klank. Het is niet God is met ons als een soort conclusie. Niet zomaar zoals op ons muntstukje staat, God met ons. Of op de Duitse koppelriemen, God mit uns. Het is juist andersom. Immanuel, met ons is God. Achter dat woordje zit een heleboel verwondering. Immanuel, met ons is God. Dat drukt verwondering uit. En vreugde. Want wie is God? Dat is die grote en heilige God. En die is met ons. Hij is een God die met onze verbond, met zijn volk Israël een verbond aangaat. Met ons mensen een relatie wil aangaan. Die met ons zijn leven wil delen. Met ons. Ik, u, jij. Wij zondige mensen. Beperkte mensen, ongehoorzame mensen. Met ons is God, zegt de naam. Hoe is het mogelijk dat God naar ons omziet? Naar mij met alles wat er in ons leven, mijn leven speelt. Al die dingen die niet op orde zijn. Hoe kan het eigenlijk? Met ons is God. Kan toch helemaal niet? Maar dat is nu die naam die de Jezus heeft gekregen. Die heel zijn leven typeert. Het kan eigenlijk niet. En toch maakt God het werkelijkheid. Met ons is God. Dat is verwondering. Ik hoop dat het dat ook bij u oproept. Hij laat ons niet los. Wat een genade zeg. En weet u nog iets? Er staat in vers 23 eigenlijk een foutje. Vers 23, het citaat uit Jesaja 7. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. U zult hem Maar dat staat er niet in het Grieks. Daar staat, zij zullen hem de naam Immanuel geven, of mag ook, men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is bijzonder. Wie zijn die zij of die men? Weet u, dat zijn mensen die het met de Heer Jezus zijn gaan wagen. Dat zijn mensen die hem de regie van hun leven hebben gegeven. Niet zoals Agas. Nee, ik hoef geen teken. Bemoeit u zich maar niet met mijn leven. Nee, dat zijn mensen die zeggen, Heer, ik heb u nodig. Hier is mijn leven. Kom en help me. Dat zijn mensen die het met hem zijn gaan wagen. Die hebben het ontdekt. Dat het waar is. Immanuel, met ons is God. Met mij is God. Ja, zegt u. En als je hem nou de regie niet van je leven geeft? Als je net als Agas je eigen gang gaat? Weet u, zelfs Agas kreeg een teken. Er niet om gevraagd. Zijn hart stond er niet open voor. Maar hij kreeg toch een teken. Dat wil zeggen dat die belofte van de Heere God niet afhangt van hoeveel u of jij of ik ervan terecht brengen. Nee, die belofte die staat als een huis. Met ons is God. Maar je mist wel veel. Zonder Jezus mis je alles. Daar heb ik u niet voor over en jou ook niet. Daarom is het belangrijk dat je je leven aan hem gewonnen geeft. En dan mag je het ook ontdekken. Men zal zeggen, zij zullen zeggen, dat is Jezus. Dat is Immanuel, God met ons. John Wesley, de stichter van de Methodistenkerk, van hem wordt verteld dat de laatste woorden van zijn leven deze waren. Het beste van alles is, God is met ons. Immanuel. En toen stierf hij. Welk feest vieren we vandaag? Het feest van Immanuel. Die naam mag met ons meegaan, maar laat het een naam van verwondering zijn. Als u kijkt, als jij kijkt naar je eigen leven. Kerst is dat Jezus heet. Immanuel, Immanuel, met ons, met mij, is deze God. God heeft in hem een nieuw begin gemaakt. Geef je aan hem gewonnen, dan zul je werken. Hoe die belofte zijn spoor trekt in je leven. Zie, ik ben met je. Alle dagen tot aan het einde van de wereld. Immanuel, een woord van hoop. Voor een donkere tijd. Dat mogen we spellen. Elke dag weer opnieuw. Zet het maar op een kaartje. Immanuel. Met ons. Is God. Deze God. Halleluja. Dankzij Jezus. Amen.